Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin schrijvers jou meenemen in hun schrijfproces, zodat jij ervan kunt leren. Mijn naam is Dennis Rijnvis, ik ben de oprichter van schrijfvis.nl, een website vol schrijftips. In deze aflevering taalkundige Wouter van Wingerden. Hij schreef het boek Maar zo heb ik het geleerd, over taalregeltjes die we op school leren, maar die we beter kunnen negeren.
Dat is een beetje zendingswerk van mij geweest, omdat ik toen ik bij onze taal werkte ontzettend vaak mensen aan de lijn kreeg die onzeker waren gemaakt door anderen. Omdat een collega zei van nee, wat je hier hebt geschreven, dat klopt niet. Een aantal mensen zijn, dat kan niet, want aantal is enkelvoud. Nou ja, ik weet als taalkundige dat die regel nergens op slaat.
Wouter van Wingerden werkte lang voor het tijdschrift Onze Taal. Hij zit in de commissie Spelling, die het Groene Boekje samenstelt. En hij geeft advies aan redacties, zoals die van de NOS. Verder schrijft hij interessante artikelen over taal op zijn website doetietsmettaal.nl. In deze podcast legt hij uit waarom je taalregels soms moet negeren als je aantrekkelijk wil schrijven. En waarom clichés soms prachtig kunnen zijn. Welkom Wouter. Denken mensen bij jou vaak dat je een taalnatie bent?
Ja, oh heel vaak. En dan zijn ze vaak ook bang om mij te mailen of te appen.
Bang
heb
zelf.
Dat heb ik zo vaak meegemaakt dat ze dan echt een soort schoorvoetend moesten toegeven van oh, als ik nu maar geen fouten maak. En dat lijkt dan gekscherend, maar die angst zit er echt in. Ja. Terwijl, zo ben ik echt totaal niet. Ik bedoel, ik heb diverse goede vrienden die echt niet strak kunnen spellen, formuleren. Die doen de raarste dingen met taal. Dat kan me echt geen moer schelen. Want het is gewoon hun eigen stijl. En sterker nog, met een vriendin van mij gebruiken wij expres heel veel slechte taal. En rare spelling. En altijd de eind en van werkwoorden weglaten. Of dan schrijven ze motten me gauw maar iets laten weten. Mijn fiets is gestolen met ME en dan gestolen met alleen een E aan het eind. Ik vind dat heerlijk, want dan mag het ineens. Kijk, wij weten allebei dat we het wel beter weten. Maar wat is er nou eigenlijk echt mis mee? Niet zo heel veel. Dus nee, ik ben echt het tegenovergestelde van een taalnatie en een purist.
Je kijkt eigenlijk vooral wat leuk en aantrekkelijk is.
Goh. Vind ik veel belangrijker, ja. En daar heb ik me wel in ontwikkeld, hoor. Want ik denk dat ik als student wel degelijk een beetje, ja, nou niet conservatief was, maar ik vond de regels belangrijker en vooral die formele dingen. En nu weet ik wat voor status die hebben. Die zijn, dat kun je altijd wel relativeren, vind ik.
Ik heb ook het idee dat mensen die heel erg op die regels zit, op die spellingsregels, dat ook vaak niet per se de mensen zijn die heel aantrekkelijk schrijven.
Nee, want die focus eigenlijk heel erg op iets aan de buitenkant, een bepaalde soort esthetiek, wat trouwens niet eens met mooi of lelijk te maken heeft. Kijk, het zijn simpelweg regels. Het is heel arbitrair, die spellingregels. En nou, ik zit zelf in de commissie spelling, dus die van het Groene Boekje zit ik nu sinds een jaar of 7 in. En de geest daar is ook helemaal niet streng of zo. Kijk, we weten allemaal dat het een afspraak is. Maar je weet ook dat dat je je eraan conformeert. Omdat het nou eenmaal het makkelijkste is als iedereen dat ongeveer hetzelfde doet.
Dus jij mag met die mensen dan in die commissie een beetje bepalen van hoe het hoort.
Ja, klopt. Nou, het ligt allemaal al lang vast. En de politiek wil helemaal geen wijzigingen. Dus we hebben nou niet echt de macht om nou weer eens eventjes lekker de boel omver te
gooien. Zou je dat
wel
willen?
Nee, niet op die manier. Er zijn wel lastige dingen, hoor, waarvan je denkt van oh, kan dat nou niet even wat soepeler of makkelijker of lekkerder?
Noem eens iets dan wat je dan
Nou, kijk, die tussen-N die we nu al een kwart eeuw hebben. Mensen weten dat niet, maar ja, dat bestaat dus al heel lang.
Pannenkoek.
Ja, dat is nog inderdaad aan het eind van onze schooltijd zo'n beetje veranderd.
Ja,
daar zijn wat excessen van, zoals je moet schrijven. Hij stond secondenlang voor het groene licht stil. Maar secondenlang moet dan zonder N.
Waarom?
Omdat het seconden en secondes als meervoud is. En als een woord ook een S meervoud heeft, komt er in een samenstelling geen N.
Okay.
Maar dat is maar een van de behoorlijk weinige uitzonderingen.
Het is heel tegennatuurlijk inderdaad. Want
klopt.
Ik zou zeggen secondenlang, dat zou logisch zijn.
Ja, en kijk, als ik iets zou mogen veranderen, dan zou ik zeggen, jongens, sta het ook met die N toe, want wat geeft dat nou? Maar inderdaad, ik vind aantrekkelijk schrijven misschien nog wel belangrijker dan goed schrijven. Want bij aantrekkelijk schrijven kun je ook allerlei regels negeren of soms zelfs met voeten treden die je vroeger wel hebt aangeleerd. Namelijk dat elke zin compleet moet zijn of dat je nooit met en zou mogen beginnen.
En je
dat
hebt hierover zelfs een boek geschreven, toch? Maar zo heb ik het geleerd. Dat is het laatste boek wat je hebt gepubliceerd, volgens mij.
Ja, klopt. Dat is van 2017. Dat is bij Van Dalen uitgegeven. Dus ook een gerenommeerde naam. En dat is een beetje zendingswerk van mij geweest. Omdat ik toen ik bij Onze Taal werkte ontzettend vaak mensen aan de lijn kreeg die onzeker waren gemaakt door anderen. Omdat een collega zei van nee, wat je hier hebt geschreven, dat klopt niet. Een aantal mensen zijn, dat kan niet, want aantal is enkelvoud. Mm. Nou ja, ik weet als taalkundige dat die regel nergens op slaat. En die is ook achteraf, als je het gaat uitzoeken, is die pas halverwege de 20e eeuw opgekomen. En daarvoor was het meervoud minstens zo gebruikelijk als het enkelvoud. En dan kun je gaan uitdiepen hoe dat dan precies zit. En dat wilde ik aan mensen vertellen. Ja. Van nou, let op, die simpele regels die eigenlijk te simpel gebrachte en te absoluut gemaakte regels, vaak over grammatica, die zijn niet terecht en dat ligt allemaal genuanceerder en er mag meer dan je denkt.
Ja, want mensen vinden dat ook wel heel fijn. Ik krijg ook heel vaak van die mailtjes waarin mensen dan zeggen, ja, ik heb altijd geleerd dat je een zin nooit met ik mag beginnen. Of ik heb altijd geleerd dat je een zin nooit met en mag beginnen. Dus het gaat verder dan alleen maar spelling vaak. Mensen vinden het fijn, absolute regeltjes. Maar jij zegt eigenlijk, die moet je soms ook loslaten.
Ja, klopt. En die regels die zijn waarschijnlijk zo simpel gemaakt, omdat het makkelijker erin te stampen was. Want dan was het of zwart of wit en het een is goed en het ander is fout. En dat ligt vaak gewoon niet zo. En soms zijn die regels ook echt duidelijk aanwijsbaar door één persoon in de 17e of 18e of 19e eeuw bedacht. En daarvoor was er juist variatie en was dat geen probleem. En die variatie is nog steeds als onderstroom aanwezig, want het is natuurlijke taal. En dan leer je ineens op de basisschool of middelbare school dat het allemaal niet zou mogen, zoals je het van nature wel zou willen zeggen.
Noem eens een voorbeeld daarvan dan.
Laatst was er nog eens eentje, mensen waarvan je iets kunt vinden, dat het zou moeten zijn mensen van wie.
Ja, dat het mensen zijn mag je niet zeggen waarvan, maar moet je zeggen van wie.
Ja, want waarvan, dat kan dan alleen bij dingen, dat is dan de regel die je aangeleerd krijgt, maar dat klopt niet. Die variatie bij mensen is er altijd geweest. Je kunt zeggen mensen waarvan, dingen waarvan, en bij mensen heb je ook nog de mogelijkheid om te zeggen mensen van wie. Maar degene die daar dan regels over is gaan maken, die is gaan zeggen, nee, dat moet dan heel duidelijk één vorm, één functie zijn. En daar krijg je dus die oversimplificering van regels van.
En waarom vind jij het zo belangrijk om dit soort schoolmeesterregeltjes uit de wereld te helpen?
Kijk, dat zal me in mijn eentje nooit lukken, denk ik. Eigenlijk zou daar het onderwijs eerder de ingang voor zijn. En dit soort dingen worden toch door docenten en door schoolmethodes verspreid. En het is heel moeilijk om daarin door te dringen en om dat dan radicaal te veranderen.
Maar waarom wil je het?
En waarom wil ik het? Als het me al zou lukken. Eigenlijk vooral omdat heel veel mensen, wat ik zelf ook ervaren heb, ik vond Nederlands geen leuk schoolvak. Mm-hmm. Het was gericht op praktische vaardigheden en dus op dit soort, niet helemaal ware kennis. En dat zit de liefde voor taal, voor het Nederlands, ook best wel in de weg. En ik denk dat dat een van de oorzaken is waarom de
het
studie Nederlands.
Het haalt een beetje de speelsheid weg ook of zo,
ja,
denk ik.
Ja, het Nederlands is aantrekkelijk, het is een mooie taal. Je kunt er enorm diep induiken en steeds weer fascinerende dingen tegenkomen. En ondertussen hoor je dus steeds dat er inmiddels nog maar per jaar 200 universitaire studenten Nederlands beginnen. En dat is echt heel weinig.
Het betekent denk ik ook wel iets voor hoe leuk schrijven bijvoorbeeld kan zijn. Als je met al die regeltjes in je hoofd zit, dan ga je ook veel krampachtiger schrijven, denk ik.
Ja, ik denk dat die associatie bij mensen heel sterk is, dat schrijven iets is met regels. En als je die niet toepast, dan ben je per definitie geen goede schrijver. Maar die regels, die zijn allemaal niet zo absoluut. En je persoonlijke stijl is wel degelijk iets waard. En daar staat niet meteen een heel leger schoolmeesters met rode pennen om de hoek om jou maar even af te straffen.
Dus die dingen als een zin met ik beginnen of met en beginnen, zeg je daarvan ook van, nou, doe dat gewoon wel?
Tuurlijk, ja hoor. Ja. Kijk maar in de Nederlandse literatuur en er staan heel veel van dat soort zinnen in romans. Trouwens in de Bijbel ook, dus het is al eeuwen oud. Duizenden jaren zelfs. Nee, het is dat soort rare regels, daar vecht ik dus nog steeds tegen. En, ja. Maar ja, misschien ja,
want waar
is
komt dat dan
vandaan?
Bijvoorbeeld dat je een zin niet met ik mag beginnen, dat is waarschijnlijk iets van, dat is je jezelf niet te belangrijk. Een beetje Calvinistisch.
Ja, pure etiketten. Ja. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen Dennis en ik in plaats van ik en Dennis. Maar dat is een heel ander ding dan hoe je je zin moet opbouwen. Ja. Het is eigenlijk alleen maar in een gesprek dat het niet zo netjes is om jezelf steeds voorop te zetten. Maar kijk, als je over jezelf aan het schrijven bent,
dan is het ook heel raar om de hele tijd geen ik te gebruiken.
Nee, toch? Dan krijg je van die hele rare zinnen als naar aanleiding van uw advertentie. Ja, niet mooi.
Nee, inderdaad. Wat zijn nou, als jij teksten ziet, laten we gewoon de standaard tekst van een werkende Nederlander. Wat is nou hetgene waarvan jij het meest zegt van, doe dit nou net even anders?
In heel algemene zin zou ik zeggen dat wat je schrijft heel erg op spreektaal moet lijken. En dat kun je heel makkelijk controleren door zo'n tekst voor te lezen. Als die wat moeilijk en stroef aanvoelt, dan betekent dat dat die heel schrijftalig is. En je zou het dus nooit zo vertellen. En daarom voelt hij niet lekker. En nee. Je mag veel meer schrijven zoals je iets op een verjaardag aan degene die naast je zit zou uitleggen. In gewone woorden, vermijd al die echters en tevens woorden die je anders, die je nog makkelijk toepast in het schrijven, en die je bijvoorbeeld ook in je studie vaak wel aangeleerd hebt, om een beetje gewichtig te doen of om er wat formeels aan te geven. Maar ja, dat maakt je tekst eerder slechter dan beter.
Ja, ik zie dat ook heel vaak. Ik krijg vaak, omdat ik op mijn website een advies heb geschreven voor sollicitatiebrieven, zeg maar, een instructie van hoe je dat kan aanpakken. En dan krijg ik heel vaak teksten ook, zo'n sollicitatiebrief. En dat is heel veel van die woorden inderdaad, die je in het dagelijks leven zou je nooit gebruiken. Maar ineens in zo'n brief ga je dan wel zeggen, echter, of mijn kwalificaties zijn heel goed. Of,
of indien, zus of zo. Ja. Terwijl je normaal gesproken als zou gebruiken. En geen indien.
Maar komt dat dan niet, want dat is wat veel mensen denken, komt het niet professioneler over om af en toe moeilijke taal te gebruiken?
Het is een valkuil. Ik denk dat heel veel mensen het niet zo opvalt. Ze zijn het gewend en ze zijn dus ook gewend om dit soort, nou, laten we het concreet houden bij sollicitatiebrieven, om dat soort brieven te lezen. Maar wat kun je dan juist beter doen om op te vallen? Het heel anders doen. En dan kun je wel degelijk heel spreektalig gaan schrijven, of niet de formules gebruiken die iedereen al uit de kast trekt, maar afwijken. Afwijken kan juist ontzettend goed zijn. En ja, niet iedereen zal het zinnen, maar kijk, als jij ergens terecht wil komen waar mensen niet van jouw originele stijl houden, dan zit je denk ik toch al niet goed. Dus nee. Ja, een beetje een frisse, opgeschudde stijl is altijd wel goed, want je valt ermee op. Je krijgt er meer karakter door, denk ik.
Dus blijf dicht bij die spreektaal eigenlijk.
Ja,
hoe ver gaat dat dan? Ik bedoel,
Oh, er is geen enkele maatstaf voor. Dat is heel erg lastig. En het hangt ook van het genre af. Kijk, ik zal een advocaat voor wie ik iets corrigeer, zal ik geen spreektaal in de mond leggen. Want dat is wel degelijk voor een deel heel formulematig. Ja. Maar dan nog kun je de formele taal die zij gebruiken best wat meer gewone mensen trekken geven om simpelweg de argumentatie iets duidelijker over te laten komen. Dat kan wel degelijk. Ja. En dat kan hem in de opbouw van de zinnen zitten, of in het weglaten van inderdaad ingewikkelde constructies of voegwoorden of formele woorden. Het kan echt van alles zijn. En het is dus ook voor een deel
gevoel.
Laten
we iets noemen dan voegwoorden. Is dat iets wat vaak misgaat? Worden die te veel gebruikt?
Misschien wel. Maar dat heeft vooral met de complexiteit van zinnen te maken. Ik ben zelf, dan moet ik bij mezelf altijd heel erg opletten. Ik ben een overmatige maar-gebruiker.
Okay.
En dat heeft iets met je denktrand te maken. Het een maar het ander. Je denkt in tegenstellingen of in voordelen en nadelen.
Ja, ik gebruik maar ook heel veel.
Ja, dan krijg je dus heel snel een tekst waar dat soort genuanceerde voegwoorden in moeten, omdat dat simpelweg is hoe je redeneert. Maar als je jezelf daarvan bewust bent en je gaat je tekst nog eens overlezen, dan kun je vaak wel de helft schrappen.
Ja, maar is ook een lekker woordje inderdaad, omdat het een beetje de aandacht ergens op vestigt. Hè? Of zo. Je gebruikt het ook om Soms is er helemaal geen tegenstelling, maar ga je hem toch gebruiken omdat het wel lekker is of zo.
Ja, ja, of omdat als je hem aan het begin van een zin zet, wat overigens ook prima mag, Niels en ik, dan valt hij inderdaad wel op. Dan weet je van, oh wacht eens even, er komt hier wel een soort tegenwerping die belangrijk is.
Maar, daarom is het ook wel verslavend, denk ik.
Klopt. Maar als je er dan 30 in je tekst hebt staan, terwijl het sterker is met 10, gaat dan toch nog eens even die tekst langs en schrap er een aantal die niet heel functioneel zijn.
Ja, want als je bijvoorbeeld schrijft van, ik belde aan bij Jan, maar hij was niet thuis. Kun je ook gewoon zeggen, ik belde aan bij Jan, hij was niet thuis.
Ja, of helaas bleek hij niet thuis. Er zijn zoveel manieren om het anders te zeggen. Ja. Dus ja, dat soort dingen, daar denk ik dan ook over na. Zowel als ik zelf schrijf, als wanneer ik iets van iemand corrigeer.
Ik zie zelf heel vaak bij mensen, ook die zakelijke teksten schrijven, dat zinnen heel lang worden, doordat er allemaal die, dat, waarom, waardoor, en dat die er heel vaak in staan. Dat het daardoor hele lange zinnen worden, zeg maar.
Ja, er zijn heel veel zinnen, of heel veel woorden, waarmee je zinnen goed aan elkaar kunt verbinden. Maar als je dat al een keer in een zin gedaan hebt en je gaat het nog een keer en nog een keer doen, dan is inmiddels het verband met het eerste stuk zin waar je mee begonnen bent al een stuk onduidelijker geworden. En dan kun je veel beter werken met, nou bijvoorbeeld gooi je er eens een vraagzin in. Daarna moet je al met een nieuwe zin beginnen. En dan nog weet je van hier volgt een antwoord of een uitleg. Ja. Dus er zijn heel veel andere manieren.
Gewoon even
om dat
wat afwisseling in die structuur en in die zinsbouw. Dat werkt al.
Of als het onoverzichtelijk wordt en je hebt grote blokken tekst, is er vast wel ergens iets te vinden wat je in de vorm van een opsomming kunt gieten. Dat maakt het heel veel duidelijker. Het springt eruit, het breekt dat blok. Mensen gaan veel makkelijker lezen of haken precies op die plek aan als ze de tekst meer scannen.
Ja.
Ja, dus je kunt ook in vorm vrij veel.
Je moet ook denken dus aan hoe het eruit ziet in dat tekst. Zeker. Of dat het niet één groot blok van letters is.
Online al helemaal, want dan moet je mensen niet met één groot vierkant blok met heel veel lettertjes en woorden en zonder enige wit confronteren. Ja.
Je schrijft ook wel eens voor Frank Watching een pas, dat je volgens mij een stuk waarin je dan een aantal woorden eruit licht waarvan je zegt van nou, die moet je eigenlijk veel vaker schrappen. Dat zijn echt woorden waarin jij je een beetje ergert.
Ja, het zijn een beetje stokpaardjes. Ik had al echter genoemd. Echter is zo'n woord dat je heel makkelijk kunt vervangen door maar ook door en toch of hoewel. Dan kun je ook iets
modernere woorden eigenlijk.
Moderner en ook veel meer variatie. En echter is ook typisch een schrijftaalwoord, want je gebruikt het niet.
Ik heb nog nooit iemand in de kroeg echter horen zeggen.
Nee, dan zou je echt denken, want die is raar. Ik moet hier weg.
Het was vandaag een leuke dag op mijn werk. Echter, toen ik thuis kwam, stond er niet echt lekker eten op tafel.
Nee, precies. Nou, zo'n woord en bijvoorbeeld ook welke. In plaats van die. Niemand zal het ooit zeggen, maar bijvoorbeeld de auto's welke hier in de showroom staan.
Is het correct überhaupt?
Als je het door die kunt vervangen, is het grammaticaal correct. Als je het door dat zou moeten vervangen, kan het eigenlijk al niet. Dus het terras welke op het zuiden gelegen is, het is ook echt makelaarstaal. Hè? Dat kan niet. Want dat
staat vaak op funda.
Ja. Maar daarbij past welke al helemaal niet, want dat hoort alleen maar bij de woorden. Dus dat is echt zo'n typisch geval dat nog steeds heel hardnekkig is. Misschien heeft het er iets mee te maken dat mensen die en dat niet meer zo goed beheersen, omdat dat met de en het samenhangt en niet iedereen is zo even sterk meer in.
Dan denken ze welke kan overal misschien of zo.
Ja, ik denk dat dat de reflex is en daarom komt hij nog steeds heel veel voor. Maar,
en het klinkt ook wel een beetje officieel.
Heel officieel, maar ja, dat is voor mij dus een teken van een slechte tekst. Dus daar, dat moet weg. Ja. Nog zo'n heel onopvallend woord is het te. Te is in heel veel gevallen goed hoor, maar als je te gebruikt in de zin van wij komen nu aan te Den Haag Centraal of wij zitten nu te Delft, het klinkt meteen heel raar. Dan denk je,
alsof je
het is gewoon op Den Haag Centraal en in Delft, dat is wat je normaal zou zeggen, schrijf dat dan ook. Geen te, gewoon niet doen, het doet mij denken aan inderdaad een notariële akte, geboren te en overleden te. En indien had ik net al genoemd, dat was er ook zo een. En eentje die ook veel voorkomt, dat is haar of zij als verwijswoord naar woorden of namen die niet vrouwelijk zijn. Dat doe je in de spreektaal helemaal nooit. Dan zeg je die of
je
ze
dan,
of hij.
Dan...
Ja, het kabinet en haar beslissing of zo. Of Nederland en haar inwoners. Het is simpelweg niet goed. Het zijn het woorden, onzijdige woorden, niet vrouwelijk. Dus haar en zij horen daar niet bij. Maar mensen denken van, ik moet het een beetje netjes doen. En dan zal het wel met haar en zij zijn. En dat heeft iets formeels.
Ik vind het sowieso heel... Ik verwijs nooit naar zelfstandige naamwoorden met... als haar of
nee.
Hem of zo.
Nee, en er zijn mensen die daar heel erg op staan om dat wel te doen. Maar het voelt, in elk geval in Nederland, in Vlaanderen is dat wel weer anders hoor. Maar het voelt heel onnatuurlijk omdat je het nooit zou zeggen. En daarom zou ik zeggen, schrijf het ook niet. Het wordt gewoon te
stijf. Wat zou je dan wel moeten schrijven? Gewoon het kabinet...
Precies. Je kunt het heel vaak vermijden. Of als het er niet direct achter staat, dan kun je zeggen, nou, het kabinet heeft dit en dat besloten. Ze willen dat er voortaan. En dan verwijs je eigenlijk met het meervoud naar die mensen die achter die beslissing zitten. Of die in dat kabinet zitten.
Ja, dan en dat niet is... te zeggen haar beslissing. Of
Nee. En dat bekt veel beter, omdat het ook is hoe je het zou vertellen. En er zijn meerdere media die dat ook bewust zo doen, hoor. Simpelweg omdat ze weten dat die stijve vrouwelijke verwijzing niet aansluit bij hoe de taal tegenwoordig al werkt.
Maar als je het dan hebt over naar spreektaal gaan, dan ben ik helemaal met je eens. Maar ik vraag me dan wel eens af, wat ik net al zei, hoe ver moet je gaan? En bijvoorbeeld als je dan, als je bijvoorbeeld tegen iemand zegt, hoe gaat die, zeg maar, dat i... Kan je dat ook in een tekst schrijven?
Ik doe het wel, ja. Ja, er is niet echt een alternatief, behalve als je gaat zeggen hoe gaat het. Maar dan is het al niet precies wat er echt uitgesproken is, bijvoorbeeld. Hoe gaat hij? Kan niet eens, want zo zeg je het niet. Zo...
Nou, ik betrap mezelf er ook wel op dat ik het gewoon in een tekst gebruik. Het is heel spreektalig.
Ja.
Ja, en ik verwijs je ook wel eens mee naar, naar gewoon... dingen waarover ik het heb, bijvoorbeeld...
als je het over een apparaat hebt en je zegt, is hij nou alweer stuk?
Ja,
dat past heel prima, omdat je voelt wat je leest. En ik denk dat dat wel een belangrijk kenmerk is van teksten, dat als je dat je geen drempel ervaart als dat wat je leest ook direct natuurlijk klinkt. Want
als je het zelf ook zou kunnen zeggen.
Ja, dat wat je leest wordt bij de meeste mensen automatisch omgezet in iets wat in je hoofd klinkt ongeveer. Het is alsof er een stem meepraat op de achtergrond. En als het dus natuurlijk klinkt in je hoofd, dan is het goed geschreven.
Ja.
Ja.
Grappig, want er kwam ook wel eens een... Ik geef wel schrijfcursussen dus. In deze tijd doe ik ze online, maar ook wel eens in zaaltjes. En er was een keer een man ook en die zei... toen gaf ik een opdracht van... schrijf even wat over jezelf. Stel jezelf eens voor op papier eigenlijk. Nou, iedereen gaat er altijd zijn notebook pakken en daar op schrijven. En er was er een man die zei, ja, ik vind het altijd heel vervelend. Ik spreek het eerst even in op mijn telefoon, zoals ik het zou zeggen.
Ah.
En daarna ga ik het dan opschrijven.
Heel verstandig, ja. Ja, dat is een goede truc. En ik merk het ook wel eens bij trainingen, als we het dan hebben over teksten waarvan ik al heb gezegd, van, nou, dat loopt niet lekker, of het is niet soepel, het is moeilijk, wat kan je hier nou anders mee doen? En als dan de schrijver van die tekst erbij zit, die gaat dan vervolgens zeggen, ja, maar ik wilde eigenlijk zeggen dat dit of dat of dat.
Ja, dat is ook heel herkenbaar.
Dit is dus duidelijk. Als je dit nou had opgeschreven, dan had iedereen het direct gesnapt. Dan val je er niet over. Ik moest er laatst nog aan denken. Dan zag ik iets van een dakoplossingen staan op een busje, gewoon zo'n klusbus. En ik denk, maar wat doe je nou eigenlijk? Als er nou had gestaan de beste dakkapellen, dan denk ik al veel eerder van, oh, die moet ik hebben.
Precies. Ja. Dat
dus
is echt,
kies niet dat wat je nooit zou zeggen, want dat slaat niet aan.
Nee, of ik ga wel eens naar fietswezen langs een flexwerkplek en daar staat dan op de ramen staat iets van samen verbinden of zo. En dan denk ik, ja, maar wat gebeurt hier nou precies?
Ik denk
aan
verpleegkundigen die met verband in de weer zijn.
Ja, het is echt... Het werkt zo tegen je als je zo naar dat hele abstracte en naar dat hele... En op een of andere manier denken mensen toch dat dat beter is of zo. Hoe komt dat nou?
Ik zit te denken dat het misschien wel vroeger... het is wel eens andersom geprobeerd. Denk aan wij van WC1 adviseren WC1. Dat is natuurlijk eigenlijk een ijzersterke slogan, maar dat is misschien tegen de etiketten. Want je moet dan toch op de een of andere manier je voegen naar dat wat netjes wordt gevonden. Maar eigenlijk heb je echt iets te zeggen en iets te verkopen. Zeg het dan ook. Zeg dat jij vindt dat je het beste product hebt en maak het heel concreet.
Ja,
want dat is wel wat mensen
is
zoeken.
Dat het denk je wat erachter zit? Dat mensen niet... Dat ze een beetje gênant vinden om precies te zeggen wat ze doen?
Ja, die gêne die speelt denk ik wel mee. Ja.
Ik denk ook dat ze het... Ook waar we het in het begin over hadden, dat ze het ook officiëler vinden staan of zo. Mooier of zo.
Ik denk het. Het is een beetje duurdoenerij die je op allerlei andere vlakken ook ziet. Kijk maar eens naar functienamen bij bedrijven. Ja, die zijn ook nogal aan inflatie onderhevig. En je bent dan allerlei senior of office manager-achtige dingen.
Ja, en terwijl, je weet nooit meer wat precies inhoudt.
Nee, wat doe je nou eigenlijk? Nee.
Ja, dat is ook wel een manier misschien daar weer juist om het... Dan wil je het een beetje vaag hebben, omdat je niet wil zeggen dat je eigenlijk gewoon de kantoor... klerk ben of zo, of dat je gewoon de koffiejuffrouw bent, maar dat dan facilitair manager misschien beter.
Ik zelf zat ik daar ook wel mee van, maar vaagheid kan dan soms ook wel weer goed zijn. Ik heb mezelf doet iets met taal genoemd.
Ja.
En het is tegelijkertijd vaag en ook heel duidelijk, want het klopt altijd. Het kan van alles zijn wat ik met taal doe. En ik doe er iets mee, maar het kan
maar dat
ook wel.
Zoals alles met schrijven, ik bedoel, je kunt eigenlijk nergens een regel opplakken. Soms kan het heel goed zijn om vaag te zijn. Als je het maar bewust doet, zou ik dan
maar
zeggen.
Ook in je vaagheid kun je dan toch weer een soort origineel zijn. Dus, maar inderdaad, doe niet wat iedereen al doet, want dan val je niet meer op.
Nee. Precies. Dus, nou, die woorden moet je dus niet gebruiken. Behalve die woorden zijn er meer dingen waarvan je zegt van, dat stopt daarmee.
Het zijn eigenlijk ook nog steeds woorden, maar van een heel ander genre. Daar kom ik ook vrij veel tegen, dat is jargon. En dat is iets waar je vrij makkelijk intrapt als je in een bepaalde branche bezig bent. Dat kan onder managers zijn, maar ook onder juristen of bij de overheid, in het openbaar bestuur en dergelijke. Wat ik tegenwoordig heel veel tegenkom, in de context van corona bijvoorbeeld, is handhaven. Of handhaving, of er wordt op gehandhaafd. De oorspronkelijke betekenis van handhaven is gewoon zorgen dat het... er blijft, dat het niet weggaat. En handhaven heeft een ambtelijke betekenis... die nu gaandeweg wel algemener wordt. Maar als je het over maatregelen hebt en je zegt... er wordt op gehandhaafd, wat betekent dat concreet? Wordt er alleen een beetje in de gaten gehouden van hoe het loopt? Of krijg je een gesprek of een waarschuwing? Of betekent het eigenlijk in een bepaalde context... als we je betrappen, krijg je direct een boete? Of... Het kan, kan heel veel achter zitten.
Het is ook vaak dan, vaag. Die jargon zit ook vaak tegen een soort van vaagtaal aan. Om er heel veel betekenissen aan te kunnen geven. Ik lees wel eens dat in dat. Ik gebruik dat boek Schrijfwijzer wel eens. De Schrijfwijzer van Jan Renkema. En die heeft dan ook zo'n bepaalde categorie woorden. En die noemt die smurfwoorden. En dat zijn dan woorden als...
aangeven, zeker.
Ja, aangeven, omdat het heel veel verschillende betekenissen kan hebben. Smurfwoorden zijn woorden zoals...
implementeren.
Acteren, realiseren, faciliteren. Dat zijn echt van... Ja, dat ligt dicht tegen jargon aan, denk ik.
Ja.
En je weet nooit precies wat ermee bedoeld wordt. Ik bedoel, realiseren, dat kan betekenen bouwen... Maar het kan ook iets heel anders betekenen. Het kan ook betekenen dat je een film gaat maken.
Ja,
het kan ook maken
betekenen. Of je droom realiseren, dat is dan weer waarmaken.
Ja.
Je kunt je iets realiseren in de zin van beseffen. Het is nogal veel en het is niet heel concreet. En het is vaak een soort makkelijke keuze.
Precies, het is een soort taaltje ook wat binnen een bedrijf wordt gesproken. Maar het ligt ook dicht weer tegen die officiële taal aan. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een schrijfcursus gegeven bij een woningcorporatie. En daar hadden ze een mailtje gestuurd naar alle bewoners van een nieuwe wijk. En wilden ze eigenlijk gewoon een mailtje sturen met de boodschap... nou, als je zand nodig hebt, we hebben nog heel veel zand... dan kunnen we dat in uw tuin storten. Maar dat schreven ze dan niet op. Ze schreven, als u zand wenst, kunnen wij dat voor u verwerken in uw tuin. Ook zo heel omslachtig. Dat is vaak dat soort taal die je krijgt.
Ja, en waar die reflex vandaan komt om het zo te formuleren. Gewoon echt helemaal niet zoals je het, als je aan het tuinhekje staat, zou overbrengen. Ik snap het nooit zo goed. Ik ben er ook steeds overgevoeliger voor geworden, hoor.
Ik denk ook hier weer dat het gewoon is van, je hebt het gevoel dat je iets speciaals moet doen als je gaat schrijven. Ja. Dat je dan... moet laten zien van, kijk, ik ben goed opgeleid.
Ja.
Ik zeg niet gewoon storten. Ik zeg niet gewoon zand dumpen in je tuin. Nee, ik zeg verwerken. Wij verwerken het daar.
Ja, het kan daar vandaan komen inderdaad. Dus dat een algemeen woord kiezen wat lekker vaag is. En daar hoef je niet over na te denken. Maar het kan ook zijn dat je... je neemt makkelijk over wat ergens uit een bepaalde bron komt. Ja. Van woordvoerders of iets dergelijks.
Kijk, om je heen hoort.
Gewoon. Ja. Wat ik tegenwoordig wel eens tegenkom is... ik hoorde net al acteren in de nieuwe betekenis. Kijk, voor mij is acteren op een podium staan of op tv zijn in een film. En ergens op acteren is simpelweg dat je iets doet. Dat je actie onderneemt of dat je...
Ja, maar het is toch zo, want ik hoorde dit pas dus ook in bij Studio Sport. Een voetbaltrainer die dan zegt... ik vind dat geen goede manier van acteren zoals die jongen daar reageert op het veld. Dan denk ik, waarom zeg je dat zo? Dat is dan raar.
Ik heb hem ook gehoord en ik dacht, waarom? Want het is gewoon, je doet raar. Dat betekent eigenlijk, of betekent het in dat geval. Ja. Want dat acteren heeft in het algemeen helemaal niet die betekenis in het Nederlands. Het is gewoon iets doen.
Dat gewoon niet, die dingen. En op het gebied van, want je hebt dus heel veel woorden van je zegt van dat kun je beter niet doen. Je hebt ook al gezegd van je moet dicht bij spreektaal eigenlijk blijven. Dat maakt een tekst aantrekkelijker. Zijn er nou nog meer dingen die je juist wel moet doen in een tekst, waardoor je het juist aantrekkelijker maakt? Wat zeg je bijvoorbeeld tegen die mensen bij de NOS of zo? Heb je daar nog wel tips voor dat ze iets aantrekkelijker kunnen maken?
Nou, eigenlijk doen ze het al behoorlijk goed. Wat bij mij heel goed werkt is visueel dingen toepassen in een tekst. En dat zit hem dus ten eerste al in de kop. Je kan een kop heel veel sexier maken dan die in eerste instantie is. Namelijk doordat je net een spannendere invalshoek kiest. Er was iets... ze hadden een kop. Topambtenaren schenden integriteitsregels rondom granulietstort.
Okay.
En ik zou denken, ik ga daar nooit op klikken, want ik weet niet wie die topambtenaren zijn. Schenden integriteitsregels vaag. Ik heb helemaal niet van die stort gehoord. Het zal wel. Maar er zaten heel veel spannende elementen in dat artikel. En het gekke was dat in een artikel over hetzelfde onderwerp stond bijvoorbeeld al het woord afvaldumping. Dan dacht ik, dat is al heel veel kwalijker dan granulietstort, want dat is een soort formeel woord. En ik wilde dan ook wel weten van waar zit hem dat dan? Welke ambtenaren zijn dat? Was dan Rijkswaterstaat en schenden integriteitsregels? Ja, dat kon ook wel weer concreet.
Wat deden ze dan eigenlijk? Integriteitsregels.
Nou, uit het artikel weet ik het ook nog steeds niet precies. Maar in elk geval, Halbe Zijlstra had er iets mee te maken. Dan dacht ik, had die dan genoemd? Want
Het is ook vaak een beetje, je moet in een tekst ook spelen met begrippen en dingen die mensen ook kennen. Hè? Als jij het hebt over granulietstorting. Ik weet gewoon niet wat het is.
Nee,
en als jij afvalstorten zegt, dan weet ik in ieder geval waar het over gaat. Dat het afval is en dat het dan toevallig granuliet is. Leg dat dan maar in die tekst uit wat het is.
Ja, dat leek mij dus ook. Dus ik denk, denk aan gewoon de buurvrouw van 75.
Ja.
Die zal nooit weten wat dit betekent. Maar afvaldumping, dan denkt ze, dat is kwalijk. Dan denk je aan een stapel vuilniszakken op een plek waar ze niet horen. En wie moet dat nou toch weer eens opruimen? Ja, en dat dan op grote schaal. Maar dat maakt het veel tastbaarder en daar illustreer je het mee. Dus koppen zijn belangrijk. Maar wat bij mij ook heel belangrijk is, dat zijn tussenkopjes. Ja. Ik haak echt aan bij wat er uitspringt in een tekst. En dat kunnen tussenkopjes zijn. Die moeten dus iets aantrekkelijks uitlichten. Of een streamer, of zoals ik al zei, een opsomming.
Hoe maak je nou een tussenkopje dan? Want ik vind dat altijd wel. Ik snapte dat nooit zo goed. Van wat is nou een goed tussenkopje? Wat zet je daar dan in? Is dat gewoon iets wat opvalt? Dat maakt niet uit wat. Of moet dat iets zijn dat als je het tussenkopje ziet, dat dan in de volgende alinea ook echt aan bod komt? Of kan het ook later?
Het liefst wel, of misschien één alinea later, maar we moeten niet te ver van afstaan. Want ik word dus een beetje kribbig als ik dan het tussenkopje pas vier alinea's later zie.
Ja, precies.
Zo werkt dat dus blijkbaar. Dus je moet ze inderdaad tactisch kiezen en het hangt ook weer van de verdeling over de tekst af. Dus er zijn wel wat beperkingen, maar het wil vaak ook zeggen dat als je drie alinea's hebt geschreven en je weet er geen zinnig tussenkopje uit te halen, dan zijn die alinea's misschien wat te saai. Dus dat kan andersom dus ook weer iets met je tekst doen.
Ja, oké. Dus je kunt ze ook ter controle gebruiken. Als ik niet eens een leuk tussenkopje kan vinden, moet ik misschien sowieso iets aan deze alinea's doen.
Ja, eigenlijk wel. Die ervaring heb ik inmiddels wel. Ja,
oké. Okay.
Dus ik ben een soort luie lezer. Dat vind ik altijd wel handig van mezelf. dan weet ik ook dat als ik een tekst maak, dat ik hem ook voor de luie lezer geschikt moet maken.
Ja, ik denk ook dat heel veel teksten vaak saai blijven binnen een bedrijf of niet aansprekend, omdat mensen binnen dat bedrijf gewoon niet tegen elkaar durven te zeggen van dit is gewoon ontzettend saai.
Ja.
Is gewoon echt niet interessant.
Ja, doe maar helemaal opnieuw. Ja. Ja. En dat is, dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk om de lieve vrede niet tegen elkaar durft te zeggen.
Ook nee, omdat je vaak je weet van hier zit al heel veel werk in. Dan is het wel zo vaak.
Ja. Ja, klopt. Maar als je binnen een bedrijf al de cultuur hebt dat mensen elkaar altijd kritisch meelezen, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo'n punt meer. Ik weet nog wel toen ik, dat is in 2003 al geweest, ik moest zo wennen toen ik bij onze taalvragen ging beantwoorden en ook andere dingen over taal ging schrijven, dat die teksten van mij ook nog weer eens heel kritisch werden nagelezen.
Ja.
Zo van, ja, wat er staat klopt wel, maar dat kan duidelijker of aantrekkelijker. Of je moet eigenlijk je standaard hoog hebben liggen. En als iedereen dat in zichzelf heeft geïntegreerd en ook open staat voor de verbeteringen van een ander, want je bent op een gegeven moment gewoon
blind voor
je eigen tekst.
Is ook wel moeilijk hoor, want je ziet het zelf op een gegeven moment niet meer, maar het is ook vaak, ik vind het ook best wel moeilijk om kritiek te accepteren op je eigen tekst. Het is toch, je hebt er zelf wel over nagedacht en dan zegt iemand anders eigenlijk van, ja, ik heb er niet echt een beeld bij, ik begrijp het niet echt of zo. Dat is nooit leuk om te horen natuurlijk.
Nee, helemaal niet, maar op een gegeven moment leer je dat wel te omarmen en vaak zie je dan achteraf ook wel van dat het beter is geworden. Want vooral, het is vooral zo, zelf wil je vaak, zeker als het om non-fictie gaat, wil je heel compleet zijn. Je hebt het uitgebreid uitgezocht, dus wil je het ook uitvoerig vertellen.
Ja.
Maar is dat voor de lezer aantrekkelijk? Nou, heel vaak niet. Of lang niet alles. Of het is te lang, of te veel inleiding, te langdradig, te veel details.
Heb je daar een concreet voorbeeld van, als je het ooit was hebt gezien bij iemand of zo?
Nou, bij mezelf zeker wel. Ja. Ik bedoel, daarom heb ik ook voor dat boek dat ik over die schoolmeesterachtige regels heb geschreven, heb ik een heel strak format gekozen waarbij elk hoofdstuk in één spread zit. Een spread is linker en rechterpagina.
Ja.
En daarbij moet je dus de hele kwestie kunnen overzien. Met waar gaat het om? Wat vinden mensen ervan? Had ik een enquête met cijfertjes? Nou, dat maakt het ook weer aantrekkelijk om er naar te kijken. Hoe zit het taalkundig gezien? En wat is de conclusie, samenvatting? En allemaal in één beeld, omdat ik weet dat als je jezelf die beperking niet oplegt, dan ga je oeverloos zwammen en die taalkundige en in 1814. En ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar ja, kill your darlings hoor, bij dat soort dingen.
Als jij zelf ergens veel vanaf weet, denk je ook vaak dat dit is ook nog interessant, dit is ook nog interessant. Maar als jij überhaupt niet zoveel van het onderwerp af weet, dan wil je de kern weten eigenlijk.
De kern en herkenbare voorbeelden, dat
precies.
Ook vooral.
Ja, dat is eigenlijk wat je moet hebben in een tekst, toch?
Ja.
De kern, de boodschap en herkenbare voorbeelden.
Ja.
Dan ben je eigenlijk al, denk ik, voor 80-90% klaar. Ja. Als je dat in,
dus schrap in formele tekst woorden, maar dan hang je het op aan zes woorden die mensen vaak tegenkomen. En dan weten mensen van, oh, welke is niet goed? Of, oh, ik moet uitkijken met deze of met indien. En dat maakt het zoveel concreter dan alleen maar stellen wat je vindt zonder dat direct te illustreren.
Ja. Ja. Wat ik ook vaak zie is bijvoorbeeld in een motivatiebrief of bijvoorbeeld in een bedrijfstekst, dat mensen heel lang nodig hebben om datgene te gaan zeggen waar ze eigenlijk dat tekstje voor schrijven.
Ja.
Dan schrijft iemand bijvoorbeeld over het bedrijf wat hij heeft en wat dat bedrijf doet, maar dan begint hij eigenlijk met de oprichting van het bedrijf en wat de missie was.
Ja.
En dan in de derde alinea weet ik, oké, maar jullie maken vingerhoedjes. Oké, nou, leuk, maar dat dan meteen de eerste.
Oh, wat een heerlijk voorbeeld. Dat is het klassieke schrijven. En ik denk dat dat iets te maken heeft met simpelweg een betoog of een essay schrijven, dat je ergens naartoe werkt en dat je eigenlijk al weet, die lezer wil mijn tekst lezen. Maar dat is eerder uitzondering dan regel. Want mensen hebben zoveel te doen en te lezen. Ja, er is een overaanbod. Dus wat je dan moet doen, is dan maar met de deur in huis vallen. Eigenlijk doen alsof je een nieuwsbericht schrijft. Alles moet in feite oprolbaar of uitrolbaar zijn. Zorg dat de eerste alinea of de eerste twee alinea's eigenlijk de kern bevatten. Dan hebben de mensen in elk geval, hebben zoveel mogelijk mensen je boodschap meegekregen. Willen ze meer weten, willen ze verder de diepte in, dan lezen ze wel verder. Maar dat is
wat je ook heel goed kunt doen is bijvoorbeeld in een motivatiebrief, dat je in die eerste alinea al duidelijk maakt van oké, hierom en hierom ben ik de geschikte persoon om bij jullie te werken. Ik heb bijvoorbeeld dit of dat gedaan. En ga dat dan daarna en dan kan je dat daarna altijd nog verder uitwerken. Maar het kan eerst in één of twee zinnen, Kan je daarna altijd nog op terugkomen om nog veel meer details bij te geven. Maar begin met dat belangrijkste. Gewoon in die eerste alinea wil je dat gewoon meteen weten eigenlijk.
Klopt, daar zet je jezelf neer of zet je je onderwerp neer afhankelijk van wat je aan het schrijven bent. En daar gaat het om. En als mensen dan geboeid zijn en blijven, dan hou je ook meteen de beste lezers over. Ja. Terwijl als het niet meteen duidelijk is, dan heb je de haastige types al verloren. Want die gaan
precies,
niet
want
hun
die
best
die
doen.
Denken na een alinea af van, oké, dit ken ik allemaal wel, het zal wel. Je hebt ook ooit samen met een collega een boekje over clichés geschreven.
Ja.
Let jij daar ook op als je teksten... we hebben natuurlijk gehad over jargon, wat ook dicht tegen clichés soms aanzit. Maar cliché is toch wat anders hè, dan jargon.
Ja, en we hebben ook wel een specifieke definitie van die clichés. Want dat zijn eigenlijk standaard zinnetjes die je in standaard situaties gebruikt. En ze vallen dus eigenlijk helemaal nooit op. Ik sla nu zomaar het boek open en dan staat er zo'n zinnetje. Je kunt ook overdrijven natuurlijk. Of het mag zeker weer niks kosten. Of als de zon weg is, is het ook gelijk fris. Of nou, dat klinkt ook niet erg enthousiast. Dat zijn van die zinnen waarvan je denkt, ik zeg nu wat ik meen. Ik zeg iets origineels, denk je. Maar je hebt ze gewoon in je hoofd op de plank liggen. En die vind ik dus fascinerend. Ze waren nooit ergens verzameld. Wij doen dat nu nog steeds. En er staan er nu 8000 in de database. En er komt misschien ooit wel weer eens een boek van. Of een cliché-bijbel of zoiets. Ja. En ik vind ze dus... Dat zijn dus de clichés die wel bij de, laten we zeggen, natuurlijke taal horen. En als je als schrijver dit soort dingen in dialogen gebruikt, dan ben je goed bezig.
Oké, als je een fictieverhaal schrijft, of als je, of bijvoorbeeld als je een voorbeeld noemt van iets.
Maar vooral dialogen tussen mensen, want die gaan heel vaak in dit soort zinnetjes die eigenlijk helemaal niet origineel zijn, maar die wel authentiek zijn, want mensen zeggen ze echt tegen elkaar. Ja. En ze menen ze ook nog eens een keer. En er zijn schrijvers die altijd maar ingewikkelde dialogen en diepzinnige gedachten in de mond van hun figuren leggen. Maar iemand als Voskuil bijvoorbeeld, die kon het heel erg goed. Die zat zo dicht op hoe mensen echt praten. En daar kom je dit soort simpel Nederlands dus wel degelijk tegen. En dat is eigenlijk een gave om daar het gevoel voor te hebben.
Het zijn niet de dingen die jij net voorlas, zijn niet per se de clichés waarvan ik denk, dat stel ik me voor bij een cliché wat ik bijvoorbeeld uit een tekst zou halen.
Zo. Nee, kijk, bij clichés denken mensen vaak eerder aan een soort flauwiteiten of uitdrukkingen. Maar deze zijn eerder echt heel erg gemeend.
Het is een beetje alsof je in een tekst, als daar bijvoorbeeld zou staan eind goed, al goed, dan zou ik denken,
je er ergens in inderdaad een woordenboek zou kunnen vinden, zo van dit is een vaste formule of het is eigenlijk beeldspraak of zo, dan is het verkeerde soort cliché en dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Tenzij je echt denkt van ja, hier gaan de mensen nu deze uitdrukking verwachten, dan mag je ze ook wel belonen of zo. Maar,
ja, tuurlijk. Ja, ja, het is ook niet per se, ook met clichés is het zo, het kan best effectief zijn. Ja, maar wat is nou het verschil volgens jou tussen een cliché dat je bijvoorbeeld uit je tekst zou schrappen en zo'n cliché wat nou wel, want sommige die jij net noemde vond ik echt best wel leuk.
Die ik noem, die zijn, ze zijn vooral heel echt omdat mensen ze menen. Ze zijn eigenlijk heel letterlijk. En clichés die flauw zijn of niet leuk, die zitten al snel een beetje in de hoek van managersjargon of lollig doen.
Ja, dan gaat het
doen,
toch wel richting jargon of zo.
Ja. En daar heb ik dan, kijk, die heb ik niet verzameld, want ik heb er eigenlijk een hekel aan. Dus die heb ik ook lekker niet in mijn hoofd zitten.
Nee, want dat zijn van die dingen als, je moet dit even handen en voeten geven of zo.
Ja, die zitten inderdaad dicht tegen jargon aan en die zijn vaak heel modieus.
Wat je nu bijvoorbeeld heel vaak hoort is, dat zal dan wel weer meer een beeldspraak zijn, maar je moet een beetje meebewegen of zo, bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook iets wat je nu vaak hoort.
Ja.
In allerlei uitdrukkingen. Maar is dat dan een cliché of is dat gewoon
Een beetje. Deze valt niet zo heel erg op, omdat het maar één woord is. Maar dat kan wel heel cliché worden, ben ik bang. Ja. En dan, ja, kijk, het lijkt wat op uitdrukkingen. Dus water bij de wijn doen is eigenlijk natuurlijk een uitdrukking die min of meer hetzelfde zegt als meebewegen. Nou zijn deze niet zo heel besmet hoor, omdat dat niet zo jargonnerig is als sommige andere
dingen. Dus de clichés die echt vervelend zijn, zijn vaak jargon, denk ik, of niet?
Ja, vaak wel. Of dooddoeners, een uitdrukking om iemand een beetje het zwijgen mee op te leggen, om het laatste woord te hebben.
Wat is je favoriete cliché?
Mijn favoriete cliché.
Welk gebruik je zelf vaak?
Heel veel, denk ik. Maar het is bijna wintertijd. En dan zou je nog kunnen zeggen, morgen om deze tijd is het al donker. Dat soort dingen vind ik echt heel heerlijk. Omdat het klopt, het is letterlijk waar, maar het is ook iets wat een miljoen andere mensen zeggen elk jaar op dat tijdstip. En dat vind ik fantastisch.
Ja. Of gewoon, de dagen worden wel steeds korter.
Ja, of het zijn de donkere dagen voor kerst straks.
Het wordt steeds vroeger donker. Ja, maar ook wel lekker om te zeggen.
Ze zitten zo vast in je hoofd dat het ook heel makkelijk is om ze er even uit te gooien en een gesprek te beginnen op zo'n manier. Met een onbekende bij de bushalte of zo. Dat super makkelijk.
Klopt.
Ja. Je hoeft niks origineels te verzinnen.
Denk je vaak, maar dat is helemaal niet zo.
Nee, dat zinnetje zit gewoon in je hoofd en dat besef je op dat moment niet. Maar het is wel iets wat dus al miljoenen keren precies zo gezegd is. Ja. Dat vind ik zo mooi aan taal.
Nou, eind goed al goed. Leuk dat je luisterde naar de Schrijfvis-podcast. Als je Wouter zelf wil inhuren, bijvoorbeeld om je tekst te corrigeren, surf dan naar zijn website doetietsmettaal.nl. Wil je zelf beter leren schrijven? Volg dan mijn cursus Pakkend Schrijven op schrijfvis.nl. Daarin leer je geen schoolregeltjes, maar de basistechnieken om goede teksten te schrijven. Ga naar schrijfvis.nl, klik op het oranje icoontje schrijfcursussen bovenin het scherm en kies voor Pakkend Schrijven. Verder veel schrijfplezier nog en hopelijk tot een volgende keer.